daarna lezen we uit 2 Timotheus 1, vanaf vers 7 tot en met het einde. Dus 2 Timotheus 1, vanaf vers 7.
Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar de kracht en de liefde en de gematigheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onzes Heren, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukking met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige geroeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid uit het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder de welk is Phygellus en Hermogenes. De Heere geeft het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijn ketenen niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastelijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel.
Wij staan bij het slot van 2 Timotheus 1 stil en wel bij verschillende namen. Het slot van vers 15, waar het gaat over Phygellus en Hermogenes. Zij hebben zich van mij afgewend, zegt Paulus, onder de welke is Phygellus en Hermogenes. En dan gaat het over Onesiphorus. En we staan dan stil bij deze woorden uit vers 16, het tweede gedeelte. Hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijn keten niet geschaamd. En vers 17, maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastig gezocht en heeft mij gevonden. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, neem eens even iemand in gedachten die voor jou een voorbeeld is. Iemand van wie je zegt, ja, zoals hij doet, wil ik ook doen. Zoals zij is, wil ik ook zijn. Wie heb je in gedachten? Je lieve, zorgzame moeder misschien. Of je Bes. Je Berbe die heel veel van God houdt. Of je humoristische meester. Een bekende voetballer misschien. Een vlogger. Of diegene die vorige week in Frankrijk kunstschat in het Louvre wegroofde. Waarom is die ander voor jou een voorbeeld? En is het dan een goed voorbeeld? Of is het een slecht voorbeeld? Nou, Paulus die schrijft over verschillende mensen. En hij houdt ze als een voorbeeld aan Timotheus voor. Zijn ze een goed voorbeeld? Of een slecht voorbeeld? En wat is dan eigenlijk goed en wat is dan slecht? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is 3 voorbeelden voor Timotheus. 3 voorbeelden voor Timotheus. We letten op een slecht voorbeeld, een goed voorbeeld en het beste voorbeeld. Dus een slecht voorbeeld, een goed voorbeeld en het beste voorbeeld. Ik wil je in gedachten eerst even meenemen naar een gevangenis en naar een studeerkamer. Laten we eerst even om de hoek kijken van een gevangenis in Rome. De gevangenis wordt bewaakt door soldaten. De ruimtes in de gevangenis, de cellen, zijn koud en kil en vochtig en grijs. En kijk, daar zit Paulus. Hij zit in zijn dodencel, nog even, en hij wordt gedood. Hij schrijft verderop in hoofdstuk 4. Het tijdstip van mijn heengaan is dichtbij, is aanstaande. Waarom zit Paulus in de gevangenis? Waarom wordt hij binnenkort gedood? Omdat hij het evangelie heeft verkondigd. De Heer Jezus Christus heeft verkondigd. Kijk wat hij aan het doen is. Hij is een brief aan het schrijven. Het is zijn laatste brief. Aan wie schrijft hij die? Aan Timotheus, een jonge dominee in Efeze. Paulus, hij rolt de brief op, hij plakt hem dicht. We zouden zeggen, hij doet hem op de bus. Nadat hij met een envelop heeft gedaan om hem te versturen. De brief die verlaat de gevangenis. En de brief die verlaat de stad Rome, verlaat Italië en komt een poosje later in Efeze aan, in Turkije. En daar wordt hij bezorgd, bij de pastorie van Timotheus. En dan kijken we even om het hoekje in de studeerkamer. Timotheus die opent de brief van zijn leermeester Paulus, met wie hij een goede band heeft. Een brief van Paulus. Eindelijk een teken van leven en zijn ogen vliegen over het papier. Hij dringt de woorden in, woorden die hem opscherpen, aansporen om dienaar van God te zijn en dienaar van God te blijven. Woorden die hem bemoedigen. En dan worden er ook allerlei namen genoemd in de brief. En dan let op een paar namen uit 2 Timotheus 1. We komen in het slot van vers 15 allereerst een duo tegen. Figellus en Hermogenes. Paulus die noemt niet voor niets hun namen. Daar heeft hij een bedoeling mee. Ze zijn een slecht voorbeeld. Paulus die roept Timotheus indirect op: volg hen niet na. Daar zeg je, maar wat hebben ze dan gedaan? Nou, ze hebben zich, zegt onze tekst, het slot van vers 15 van Paulus afgewend. Ze hebben Paulus in de steek gelaten. Ze zijn trouwens niet de enige, want in het begin van vers 15 gaat het over de inwoners van Azië die hetzelfde hebben gedaan. En jongelui, bij het woord Azië moet je niet denken aan het werelddeel Azië. Kijk, als jou gevraagd wordt, noem eens wat landen die in Azië liggen. Dan zeg je misschien wel China, Korea en Vietnam en Japan en India en Irak. En dan zou je er nog 43 kunnen noemen, want het werelddeel Azië bestaat uit 49 landen. Maar als Paulus over Azië schrijft, dan heeft hij het over een provincie. Een provincie in Turkije, waar Paulus gewoond heeft, gewerkt heeft, het evangelie heeft verkondigd, gemeente heeft gesticht. Hij is er een paar jaar geweest. En niet zonder zegen. Allerlei mensen kwamen tot geloof. Er kwam een band tussen Paulus en de gemeente en de christenen. We zouden zeggen, daar in die provincie heeft een opwekking plaatsgevonden. En nu schrijft Paulus dat in die provincie iets heel anders te zien is. Men wendt zich af van Paulus. En dan noemt hij twee mensen die eruit springen. Figellus en Hermogenes. Waarom noemt hij hun namen? Is dat omdat zij een belangrijke leidinggevende functie hebben onder de christenen daar? Dan lijkt het wel op. In plaats van dat ze Paulus hoog houden en respecteren en hem opzoeken in de gevangenis en met hem bidden, laten ze Paulus links liggen. Ze wenden zich van hem af, samen met anderen. Wat is de reden? Zijn ze bang dat als ze contact zoeken met Paulus, dat dan ook hun leven gevaar loopt. En zij ook in hun nekvel worden gegrepen. Dat zou zomaar kunnen, want wie liet zien en merken dat hij bij een gevangene hoorde, die liep het gevaar om zelf ook in de gevangenis te komen. Denk maar even aan Petrus, jongens en meisjes, die bij het huis van Caiaphas staat en dan heel bang is dat mensen hem herkennen dat hij bij die gevangene Jezus hoort. En dan zegt hij, ik ken die man niet, ik heb nog nooit van die man en van die naam gehoord. Hij is bang dat hij ook in de gevangenis terechtkomt. zijn Vigilles en Hermogenes ook bang om in de gevangenis te belanden als ze zich met Paulus inlaten die in de cel zit? Heeft Paulus hen misschien uitgenodigd om bij hem te komen en hebben ze dat aanbod resoluut naast zich neergelegd? Sommige uitleggers denken dat ze in Rome waren bij Paulus op het moment van zijn arrestatie of van zijn verhoor en hem toen in de steek hebben gelaten. Anderen denken dat ze in de provincie waar Paulus zoveel goed werk heeft verricht, zich losmaken van het gezag van Paulus en zeggen tegen anderen, je moet niet naar die Paulus luisteren hoor, en je moet hem ook niet opzoeken. En je moet zijn woorden die hij heeft gesproken en geschreven ook niet al te serieus nemen. Maar kijk eens waar die zit, in de gevangenis. Hebben ze anderen beïnvloed om Paulus te vergeten? Calvijn, die denkt dat deze twee hun eigen hachje proberen te redden en lasterpraatjes over Paulus hebben rondgestrooid. Nou ja, wat in ieder geval duidelijk is, is dat ze zich hebben afgewend van Paulus. Afgewend. En het woord dat in het Grieks wordt gebruikt voor een schip dat aan het varen is en dan het steven wendt. Het steven wendt. Wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Ja, dan gaat het schip de andere kant op. Dan draait het schip om. En dat doe je dan, dat zit in de betekenis van dat woordje afwenden, omdat je er geen zin meer in hebt om door te varen. Kijk, er gebeurt misschien, zeg maar even zoiets, hè, jongelui, dat je met een bootje het IJsselmeer op gaat, dat je de haven van Urk verlaat, dat je zegt, nou, ik ga naar de Ketelbrug toe. En dat je heel snel weer terug bent in de haven. Anderen je verbaasd aankijken. Hè, ben je nu al terug? En dat je dan zegt, ja, die Ketelbrug, die mogen ze van me afbreken. Wat een waardeloze brug is dat. En dat IJsselmeer is helemaal niks. Zoiets, hè, die twee kapiteins, Vigelles en Hermogenes, die wenden zich af van Paulus. Ze draaien zich om. Hoe is dat voor Paulus? Verdrietig. Dat is pijnlijk voor hem. Dat is een teleurstelling. Je moet niet denken dat gevangenschap en dat vervolging en afwijzing Paulus niks deed. Alsof hij daar ongevoelig voor zou zijn geweest. Zo van, nou ja, ze doen maar en het kan mij ook niet schelen. En het raakt me niet. Nee, Paulus is ook een mens van vlees en bloed. En nu zegt Paulus tegen Timotheus, ik weet dat jij ook met teleurstellingen te maken hebt. Jij bent als dominee een kapitein op het schip van de kerk in Efeze. En er zijn er die jou aanvallen. En er zijn er die bij jou vandaan varen. En er zijn er die proberen dat jij het steven van het schip wendt en een andere koers gaat varen. En dat begon met onze schriftlezing. Hè? Je bent bang, vreesachtig, dat zorgt voor strijd. Maar Timotheus, weet dat strijd en verdrukking en teleurstelling erbij horen als je in dienst staat van de koning. En houd koers en volg die Vigelles en Hermogenes nou niet na. Hij zegt in vers 8, hè, schaam je niet voor mij, ik die een gevangene ben. En vers 13, houd nou het voorbeeld van de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt. Dus blijf verbonden aan mij, zegt Paulus. Schaam je niet voor mij als gevangene. Blijf verbonden aan mij en aan mijn woorden, aan het woord. Het woord van God. En ja, dat is een les die wij ook te raden mogen nemen. Want wij kunnen ook een ervaring hebben die Paulus had en die Timotheus had. Misschien ben je ook wel teleurgesteld. Teleurgesteld in mensen. Mensen met wie je optrok. Met wie je een geestelijke band had. Iemand uit de gemeente. Een dominee misschien. Een ouderling. Iemand uit je belijdenisgroep van vroeger. Of iemand van de Bijbelstudiegroep. Of iemand uit de familie. Je bent teleurgesteld geraakt. En dan kun je zomaar verbitterd je van hen afwenden. En een houding hebben van, nou, maar daar kijk ik niet meer naar om. Ze hebben zich van mij afgewend. Ze hebben mij in de kou laten zitten. Ze hebben de gemeente misschien wel schade aangedaan. Anderen in een verkeerd daglicht geplaatst. Nou, dan wil ik ook niks meer met ze te maken. En dan zegt Paulus. En dan zegt de Heilige Geest. Volg nou dat slechte voorbeeld van Phygellus en Hermogenes niet na. Houd koers. Houd je aan de gezonde woorden. Word niet verbitterd. Wees vriendelijk jegens allen. Volg Onesiphorus na. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een goed voorbeeld. Wie is Onesiphorus? Wat weten we van hem? Nou ja, zijn naam wordt alleen hier genoemd in het slot van de brief. We weten dat hij een paar jaar in Efeze heeft gewoond en een helper is geweest van Paulus. En daar, vers 18, is Timotheus van op de hoogte. En wat doet Paulus? Hij wijst Timotheus op Onesiphorus. Volg hem na in zijn herderschap. Zijn herderschap? Ja, in zijn herderschap. Want als je let op wat Paulus zegt over Onesiphorus, dan merk je dat hij een herder is. Nou, wat doet een herder, jongens en meisjes? Wat doet een herder? Nou ja, daar kun je misschien heel veel over zeggen. Maar als je het nou over de kern hebt, hè, de kerntaak van de herder, dan zeg je toch, die zorgt voor de schapen. Ook voor een gewond schaap. Een herder die zoekt een schaap op en die besteedt er zoveel aandacht en tijd aan dat het goed gaat met een schaap. En dat is nou precies wat Onesiphorus heeft gedaan voor Paulus. Kijk maar in onze tekst, vers 16 en 17. Daar zegt Paulus van Onesiphorus dat hij is gekomen, dat hij heeft gezocht, dat hij hem heeft gevonden en dat hij hem heeft verkwikt. En je zou waar je die naam van Onesiphorus leest, zomaar de naam herder kunnen invullen. Omdat een herder ook zoekt, totdat hij gevonden heeft, om te verkwikken. En nu zegt Paulus, Timotheus, neem nou een voorbeeld aan Onesiphorus. Ja, zeg je maar, waarom? Nou, laten we dan nog wat nauwkeuriger kijken naar wat Onesiphorus heeft gedaan en onder een paar woorden een streep zetten. Het eerste wat in vers 16 gezegd wordt, is dat hij Paulus verkwikt heeft. Verkwikt. Nou jongens en meisjes, dat is best wel een lastig woord, hè? Verkwikt. Wat is dat? Nou, dat weet je wel, toch? Stel, hè, ja, het is nu herfst natuurlijk, maar stel dat het nu heel warm is. Echt zomer, dik 30 graden. En dat je gespeeld hebt op het schoolplein en dat je daarna op de fiets stapt om naar huis te fietsen. En je komt bezweet en warm thuis aan. En dan pakt je moeder een waterijsje uit de vrieskist. Of ze zet een glas koud water met nog extra ijsklontjes erin zo voor je neer. Wat gebeurt er dan als je dat ijsje neemt, opeet, dat glas water leeg drinkt? Daar knap je van op, of niet? Zo'n ijsje, zo'n glas water, verkwikt je. En daar knap je van op, je krijgt nieuwe kracht. Of een jongelui, je komt moe thuis, want je hebt in de vis gewerkt 's nachts, je bent naar school gegaan, je bent even thuisgekomen om te eten, maar daarna ben je naar catechisatie gegaan en je moest nog sporten daarna. En je komt 's avonds moe thuis, je hebt een lange dag gemaakt. Wat doe je dan? Dan stap je onder de douche. Dan stap je het bed in. En wat gebeurt er dan? Dan zeg je als je gedoucht hebt, ben lekker opgefrist. Of als je geslapen hebt, ik ben er weer, ik ben weer fit, ik ben herboren. Je bent door die douche, door de slaap verkwikt. Iets kan je verkwikken. Een ijsje, een glas water, een douche. Slaap. Maar iemand kan je ook verkwikken. Iemand, een persoon. Hoe dan? door er voor je te zijn. En dat is nou precies wat Onesiphorus doet. Hij is er voor Paulus. Paulus die zit in de gevangenis helemaal alleen en dan zoekt Onesiphorus hem op. En dat ging niet vanzelf, dat kostte Onesiphorus tijd, dat kostte energie. En hij heeft zelfs flink moeten zoeken om Paulus te vinden. Vers 17 geeft aan dat hij zeer naarstig heeft gezocht. En in het Grieks wordt er een overtreffende trap gebruikt. En dat laat de drive zien hè, van Onesiphorus om Paulus te vinden in Rome. Hij komt uit Efeze naar Rome. En dan is het maar niet om het even, nou ja, ik hoop dat ik Paulus tegen het lijf loop. Nee, daar heeft hij echt zijn best voor gedaan. Dat kost hem tijd, energie. En het was ook niet zonder gevaar om Paulus als gevangene op te zoeken. Maar, zegt vers 16, Onesiphorus schaamde zich niet voor de boeien van Paulus. Hij schaamt zich niet om een vriend van een gevangene te zijn. Ondanks het gevaar en ondanks de laster die het hem kon opleveren. Onesiphorus heeft gewoon echt alles op alles gezet om Paulus te vinden. En in gedachten, jongens en meisjes, zie je hem zo lopen hè, door de stad Rome. Met de vele straatjes en pleinen. Speurend in de mensenmassa. Op zoek naar andere christenen. Die hem misschien een aanwijzing kunnen geven. Die hem kunnen helpen om Paulus te vinden. Dan heeft hij hier wel aangeklopt. Hey, weet jij misschien waar Paulus is? In welke gevangenis hij zit? En misschien ging de deur wel open en heeft toen iemand gezegd... Misschien dat Carlos het weet. Die woont daar en daar. En dat hij het plein overstak. En het straatje inging en weer uitging. En ook daar opnieuw aanklopte. Weet jij waar Paulus is? Nee? Nou, bedankt in ieder geval. En weg was hij weer. Misschien is hij wel langs allerlei gevangenissen gegaan. Hij zoekt net zo lang totdat hij vindt. En Paulus wordt door zijn bezoek verkwikt. En als je verkwikt wordt, dan gebeurt er iets, hè? Iets positiefs. Dat is wel mooi, het woord verkwikt, dat heeft de betekenis in zich van, er keert zich iets om. Er gebeurt iets, er verandert iets. Er komt iets terug. Er komt terug wat was weggegleden. En er gaat iets weg wat je als belemmerend ervoer. Je krijgt weer moed, dat was weggegleden. Je krijgt weer energie, dat was weggegleden. Je krijgt weer levenskracht, dat was weggegleden. Paulus wordt verkwikt. Hij kan weer verder. Paulus wordt verkwikt door Onesiphorus die hem opzoekt. Niet maar één keer, hè. Maar dikwijls, zegt vers 16. Een aantal keer dus. Ja, zeg je, op welke manier heeft Onesiphorus Paulus verkwikt? Wat heeft hij gedaan? Heeft hij iets meegenomen? Heeft hij een boodschap gedaan? Heeft hij misschien zelfs gesmeerd op de enkels waar de boeien omheen zitten? Wat heeft hij gezegd? Heeft Onesiphorus Paulus bemoedigd met woorden uit de Bijbel? Met heerlijke beloften? Heeft hij gewezen op Gods trouw in het verleden? Heeft hij Gods daden in herinnering geroepen bij Paulus? Heeft hij met Paulus de Bijbel gelezen? Heeft hij met Paulus gebeden? En alle zorg en twijfel en aanvechting bij de Heer gebracht. Heeft hij misschien met Paulus gezongen, zoals Silas dat eens deed met Paulus? Zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. Heeft Onesiphorus van alles gedaan, van alles gezegd? Vast wel. Maar vooral, Onesiphorus was er voor Paulus. Hij zal allerlei vragen hebben gesteld. En hij zal belangstellend, met aandacht, oprecht hebben geluisterd naar wat Paulus hem verteld heeft. Zoals Daniel en Aline. Daniel en Aline, veldwerkers in Congo, vragen stelden en luisterden naar het verhaal van Mahinda en Kasserka. De SDOK plaatste afgelopen week een filmpje over hen. Met het oog op volgende week zondag, 2 november, als er aandacht wordt gevraagd voor de vervolgde kerk en wordt gevraagd om extra voor hen te bidden. Daniel en Aline, die willen een Onesiphorus zijn. Voor hen die door moslim-extremisten zijn geraakt vanwege het geloof in de Heer Jezus. Ze gingen samen als een Onesiphorus met gevaar voor eigen leven. Gingen ze bij Mahindo opzoeken, jonge christenvrouw. Het dorp werd aangevallen in juni door moslims. Ze werd meegenomen het bos in. En er werd tegen haar gezegd, als jij moslim wordt, dan laten we je gaan. Maar als je het niet wordt, dan schieten we je dood. En net op tijd kwam er een leger soldaten aan. En stoven de extremisten weg. Maar ondertussen waren heel wat dorpsgenoten en familieleden vermoord. Daniel en Aline. Ze gingen op zoek bij Kasserka. Een christenman. Die terugkwam van de akker samen met vrienden en collega's. En daar werden opgewacht door moslim-extremisten. Ze zeiden, we schieten jullie allemaal dood. En één voor één werden ze neergeknald. Er waren er nog maar 3 over en hij was er 1 van. En toen vonden ze bij iemand geld in de zak. En ze kregen ruzie met elkaar. En hij zei, toen hoorde ik God tegen me zeggen, vlucht. Toen ben ik weggerend. Ze hebben me niet kunnen pakken. Ik heb me in het oerwoud verstopt, heel lang. Nou, die veldwerkers, Daniel en Aline, die bezochten die 2 christenen. Voordat ze hen bezochten en voordat ze hen ontmoetten, deelden ze 3-4 dingen met elkaar. Ze zeiden, weet je, we gaan meer luisteren dan spreken. We laten God door zijn woord spreken. We bidden en we zijn er vooral. Voor hen. Nou, en ik denk dat Onesiphorus dat ook zomaar heeft gedaan. Er zijn bij Paulus. Luisteren. Bidden. God aan het woord laten. En jij? En ik? Hoe kan ik nou dat goede voorbeeld van Onesiphorus volgen? Nou, veel broeders en zusters die omwille van het geloof gevangen zitten, die zien uit naar een bemoediging. En via allerlei stichtingen kun je van hen lezen en kun je biddend om hen heen gaan staan. En kun je hen ook gaan bezoeken. Nou ja, bezoeken door middel van het sturen van een kaartje. Door hen te laten weten dat je aan ze denkt en dat je voor hen bidt. Zo kun je de ander verkwikken. Je kunt er ook zijn voor gevangenen in Nederland. Je kunt als vrijwilliger gevangenen en familieleden van gevangenen in Nederland ondersteunen en helpen. En wat denk je? Zou je ook niet iets kunnen betekenen voor hen die misschien dan wel niet letterlijk in de gevangenis zitten, maar wel geestelijk het heel zwaar hebben? Het is alsof ze in een gevangenis zitten. De dichter van Psalm 142 is zo'n iemand. Hij roept het uit, ik wil uit mijn gevangenis bevrijd worden. Hij zit niet in de gevangenis, maar het is alsof. Misschien ken je zo iemand die in zo'n gevangenis zit. Je weet van iemand die terneergeslagen is. Dichtbij, in je familie, op het dorp, in de gemeente. Je weet, hè, de ander die voelt zich niet fijn, die is in het denken verward, heeft geen troost, heeft het gevoel uit te glijden, om vet te vallen, te struikelen. Wat een zegen als jij dat doorhebt. Of als je vrouw je erop attendeert. Een ander dat tegen je zegt. Wat een zegen als je de ander aandacht geeft, opzoekt. Nee, niet om dan met je eigen verhaal te komen, maar om te luisteren, er te zijn, uit te luisteren, op te beuren. Niet dat je die ander dan altijd zomaar eventjes uit de moeite en de zorg kan helpen. En dat je de context, de situatie kunt veranderen. Maar door jouw aandacht en door jouw opzoeken, door jouw luisteren, door jouw gebed kan wel er iets veranderen bij die ander. Die ander kan erdoor verkwikt raken, bemoedigd worden, opgebeurd worden. En ik weet, dat lukt niet altijd om een ander op te zoeken. Maar ook een belletje of een appje of een kaartje kan al zo goed doen. Zeg, voor wie zou jij een Onesiphorus kunnen zijn? Onesiphorus, die wordt Timotheus tot voorbeeld gesteld. Timotheus, jij bent herder in Efeze. En ja, dat valt je zwaar en dat is niet gemakkelijk. Maar kijk eens naar Onesiphorus, die heeft zich als een herder opgesteld. Hij heeft mij gezocht, gevonden, verkwikt. En dat kost hem wat, dat kost jou ook wat in Efeze. Er vallen woorden in de brief, hè, van verdrukking en strijd. Maar hou vol, Timotheus. En blijf nou zorgen voor de kudde die aan je zorg is toevertrouwd. Verkwik hen met die gezonde woorden, bijbelwoorden. Let op het goede voorbeeld van Onesiphorus. Ja, maar hoe zou Timotheus dat kunnen? En hoe zou ik dat kunnen, een Onesiphorus zijn? Hoe kon Onesiphorus het? Dat brengt me bij de meester van Onesiphorus. En hij is het beste voorbeeld voor Timotheus en voor ons, onze laatste gedachte, het beste voorbeeld. Want wie is de meester van Onesiphorus? Onesiphorus die staat in dienst van de grote meester, Jezus Christus. Hoe kan Onesiphorus doen wat hij doet? Door Jezus. Hij stelt hem in staat om te verkwikken en te bemoedigen en oog en hart te hebben voor Paulus. In nood. Hoe doet Jezus dat? Hoe stelt hij Onesiphorus daartoe in staat? Door hem de Heilige Geest te geven. Kijk, wij zijn van huis uit van nature egoïstische mensen. We zijn vol van onszelf. We hebben geen oog voor God en ook niet voor de ander. We leven aan God voorbij. En hebben ook geen echt hart en oog voor een ander in nood. Maar dat wordt anders. Als de Heilige Geest in ons hart, in ons leven gaat werken. Weet je wat de Heilige Geest doet? Hij vernieuwt ons naar het beeld van Christus. Door mij heen, door mijn houding heen, door mijn gedrag heen, mijn leven heen, mijn woorden heen. Mag dan iets oplichten van het beeld van de Heer Jezus, de goede herder. En zo is Onesiphorus onderherder. Van de opperherder. En laat hij iets zien van de Heer Jezus. Vertoont hij trekken van hem. Ga maar na. Jezus verkwikt. Als de goede herder mensen die schapen worden genoemd. Waarom? Omdat ze in nood zijn, hulp nodig hebben. Hoe doet de herder dat? Nou, denk jongens en meisjes dan maar gewoon even aan een schaap die omver is gerold. Op zijn rug ligt, met de pootjes zo in de lucht daar zitten, hè, te bungelen. Zo'n schaap die kan zichzelf niet omdraaien. Zo'n schaap kan zichzelf niet op de vier poten zetten. Daarbij moet hij geholpen worden. Maar dan moet er wel iemand zijn die dat schaap ziet liggen en die dat schaap gaat helpen, anders gaat hij dood. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat de maag van het dier vol gas zit en als hij dan zo ligt, dan drukt dat op de longen en dan zal hij uiteindelijk stikken en doodgaan. Ja, tenzij iemand dat schaap helpt. En dat doet Jezus als de goede herder. Hij zoekt verloren mensen, schapen op. Dat ben ik dus, hè? En dat ben jij. Zonder hem zijn we ten dode opgeschreven. We liggen op onze rug. We kunnen ons niet redden. Of om in het beeld van 2 Timotheus 1 te blijven. We zitten geboeid en al in de gevangenis. We zijn geboeid. Geboeid door de zonde. Vastgeketend aan de duivel. Maar wat doet Jezus? Hij zoekt op. En hij verkwikt. En denk dan aan de betekenis van verkwikken, van er keert iets om, er keert iets terug wat weg was. Er verandert iets. Het leven komt terug. Het geestelijk leven. Hij maakt van geestelijk dood levend. Hij zet op de benen. Hij verkwikt. En nee, daar schaamt hij zich niet voor. Zoals Onesiphorus zich niet schaamde om Paulus op te zoeken in de gevangenis. Zo schaamt Jezus zich niet om ons op te zoeken en de boeien los te maken, ons te redden. Hebreeën 2 vers 11 zegt dat hij zich niet schaamt broeders en zusters. Dat hij zich niet schaamt hen broeders en zusters te noemen. En dat terwijl wij hem hebben verlaten. Terwijl wij ons hebben afgewend van hem. Wij hebben in Adam ons levensschip gedraaid. En zo hebben we die goede vaarroute verlaten. En varen we ons eeuwig ongeluk tegemoet. Wat een genade, gemeente. Wat een geweldig groot wonder dat Jezus verloren mensen opzoekt. Net zo lang tot hij vindt. En dat hij niet schaamt om zich met hen, met ons, in te laten. Steeds weer opnieuw. Dikwijls, zegt onze tekst. Vaker dan Onesiphorus Paulus opzocht. Hij zoekt ons op als we na genade toch weer wegdwalen bij de herder vandaan. En de zonde omarmen. Hij zoekt ons op als we voor ons gevoel in het donker zitten. En alles om ons heen donker is en het donker in mij is. Als ik angstig ben. Als ik twijfel. En word aangevochten. Als ik niet weet hoe het verder moet. Als ik teleurgesteld ben in anderen, en God misschien wel. Hij laat zijn gezicht zien. Hij kijkt me aan met zijn vriendelijke ogen. En hij steekt zijn zorgende, helende, zegenende handen uit. Hij reikt woorden aan van een lied die opbeuren. Hij bemoedigt met een bijbeltekst, een preek. Hij verkwikt. Hij. En door Onesiphorus heen zien we iets van het beeld van de goede herder oplichten. En het is zaak voor Timotheus om vooral hem in het oog te houden. Paulus zegt in hoofdstuk 2 vers 8, houd hem in gedachten. Zie op hem die uit de dood is opgestaan. Paulus zegt in hoofdstuk 2 vers 1, eigenlijk de tekst direct na onze tekst. Hè? En die hoofdstukindelingen, ja, die hebben wij zelf gemaakt. Hè? Timotheus, jij bent als een zoon voor mij. Maar let nou op Jezus. Het beste voorbeeld. Word gesterkt in de genade van de goede herder, Jezus Christus. Zo kun je standvastig blijven. Zo kun je vruchtbaar zijn. Zo kun je met zegen werken. En dat geldt ook voor jou. En voor mij. Voor ons. Juist als je tegen je tekorten aanloopt. Want ja, je klaagt misschien wel. Je klaagt jezelf aan. En je zegt, ja, ik zou ook graag meer een Onesiphorus willen zijn. En minder vreesachtig willen zijn. Ik zou meer van dat willen hebben. En ik zou meer dat willen doen. Maar als ik naar mezelf kijk, dan moet ik zeggen, het is allemaal te weinig. Het is te weinig. Te weinig. Ik zou meer willen doen. Och. Of alles wat in mij is. Hem prees. Ik zou de Heere meer willen prijzen. Maar het is te weinig. Maar zie dan op Christus. En laat je leiden door hem. In het gezin en op je werk, op school en in de wereld. En ga aan zijn voeten zitten. En vouw je handen en vraag, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En wie zo bij hem komt met gevouwen handen, met lege handen, die zal door hem worden geleid en tot zegen worden gesteld. Ik moest denken aan die Engelse kapitein, jongens en meisjes, uit de 19e eeuw. Hij was op reis met zijn schip van India naar Engeland. En toen viel in het donker een bemanningslid overboord. Een man die kolensjouwer was. Nou, de slavernij was net afgeschaft, maar een kolensjouwer, ja, dat Daar keken de mensen toch een beetje op neer. Maar weet je wat die kapitein deed? Hij zette de motor stil. Hij zette sloepen uit. En iedereen moest het bemanningslid dat overboord was geslagen gaan zoeken. Het was er een prins op dat schip uit India. Die dat allemaal zag en die ging naar die kapitein toe en die zei... Kapitein, wat ben je nou eigenlijk allemaal doen, man? De post die we bij ons hebben, die vertraagt. En we verliezen tijd. En je riskeert het schip en de andere bemanningsleden voor die ene man. En bovendien, het is nog een kolensjouwer ook. Waarop die kapitein zei... Al zou ik mijn schroef en mijn schoorsteen verliezen... dan zou ik nog... dit doen als ik de minste van mijn personeel kan redden. Jezus redde mijn leven. Jezus legde zijn leven voor mij af. Hij deed goed aan mij. Zou ik dan niet goed doen aan een ander? Kijk, die kapitein was een herder. Een onderherder van de grote herder. Hij zocht die drenkeling op en ja, hij vond hem ook. En hij verkwikte die kolensjouwer. En in navolging van Jezus mag ik en kan ik op de plek waar God mij roept en brengt trouw zijn. Oog en hart hebben. Voor een ander tot zegen zijn. En daarom houd uw oog, ook in deze week, gericht op het beste voorbeeld. Het volmaakte voorbeeld. Jezus zelf. Of wil je dat niet? Vaar je eigen koers. Nou, daar kom je niet goed uit. Maar Jezus zoekt je vandaag als de goede herder op. Omdat hij het beste met je voor heeft. En omdat hij als geen ander weet dat je het zonder hem niet redt. Hij is, zegt Paulus in vers 10, reddend verschenen. Hij heeft het leven aan het licht gebracht. En hij wil jou ook naar het licht leiden. Naar de lichtstad. Hij is zo teleurgesteld. Ja, het is echt een grote teleurstelling voor hem. Als je je niet door hem laat leiden. Kom dan. Verhard je niet. Maar laat je leiden. En wie zich door hem laat leiden, die zal het aan niets ontbreken. En daarom, hè, of je nu 8 jaar bent, of 16, of 40, of 80 jaar, naar de Heer Jezus toe. Zult er geen spijt van krijgen. En waar het bloed door hem gestort, mij de bron des levens wordt, mag ik met vallen en opstaan op hem gaan lijken. En er is niks mooiers dan dat. Dan zing je samen met anderen. Hij is onze herder, onze God. En wij zijn de schapen die geleid worden door zijn hand tot in Immanuels land. Alle lof aan hem alleen. Amen.